fijn om vanavond dat prachtige boek van onze Heere te mogen openen. Fijn dat u zo'n schitterend boek in uw handen hebt gekregen. En bovendien de Heilige Geest hebt gekregen, als u gelooft in de Heer Jezus. Dat is de enige voorwaarde. Maar de Heilige Geest hebt gekregen om dit boek ook te kunnen begrijpen. En ik ben de eerste om te roepen dat dat niet zo vlug gaat en dat er best vragen zijn en dat er misschien wel geestelijke groei niet altijd voorhanden is. Maar toch, iets bijzonders is het. En dat is zeker zo als je met een paar beelden uit het Oude Testament mag bezig zijn, zoals we in deze korte serie van plan waren. De hoogten van het geloof. Als eerste stond op dat lijstje, misschien hebt u dat nog bij u of hebt u dat nog thuis, de berg Moria. En zoals Geert al zei in de inleiding, de laatste keer zou het dan gaan weer over Moria, maar dan met andere aspecten van diezelfde berg Moria. Maar die beide aspecten nemen we nu vanavond samen, het eerste en het laatste. En we zullen proberen om daar over na te denken. Ik heb het al mogen doen en het heeft me geraakt. En het zijn die schitterende dingen die je misschien weer mag gaan beleven. Genesis 22. Daar komt het woord Moria voor het eerst voor. En dat is de bekende geschiedenis van Abraham die zijn zoon Isaac op een van de bergen die God zou noemen moest gaan offeren. Genesis 22. Ik ga niet alles lezen. Eerst vers 2. Neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria. Daar heb je het, en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op. Vers 4. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. 8. Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen die beiden samen. Die uitdrukking, zo gingen ze beiden samen, vond u ook al in vers 6 aan het eind. Vers 10. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. Hij zei, zie hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. 14. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Even tot zover. Ik weet niet hoe oud Isaac precies geweest is. Dat weet niemand, want dat staat niet vermeld. Toen hij dit met zijn vader heeft mogen meemaken. Het vermoeden bestaat dat je dan toch mag denken aan een 12-jarige. En dat is omdat later in de geschiedenissen en in de overleveringen voor Israël die leeftijd van 12 jaar voor jongens een tijdstip was waarin ze zonen van de wet werden, bar mitzwa deden. Zoon van de wet. Ik weet niet of u dat ooit gezien hebt, filmpje, of dat u daar geweest bent. Een enorm spektakel. Een kleine jongen, een jaar of 12, draagt dan zo'n Torah-rol. Behoorlijke grootte, valt ook op. Lawaai erbij, gegil, snoepjes, van alles. Het is een hele een beetje rommelige gebeurtenis. Maar hij moet wel een stukje voorlezen uit de Tora. En dat gebeurt ook daar. Zonen van de wet. En vanaf dat moment telt zo'n jongen bij wat men noemt een minnon. Om een zo'n synagogedienst door te laten gaan, moesten er minimaal 10 mensen zijn. 10 mannen. En als er nu 9 mannen waren, en er was ook een jongetje van 12, dan telde hij, die jongen van 12, als 10e mee. Want die had dan bar mitzwa gedaan. En werd dus ook meegeteld. Hij werd meegewogen. En dat is, ik denk, een hele belangrijke. Maar waar het me nu eigenlijk om gaat, is het volgende. We zijn heel vertrouwd, misschien velen van ons, heel vertrouwd met de geschiedenis uit Genesis 22, omdat het daar zo prachtig omschreven wordt. Nauwelijks begonnen met Abraham, even zonder kinderen, dan toch nog een zoon. En daar in het land, en dan ineens is die zoon er, de erfgenaam van alle dingen. Er was nog geen ander. Het was een wonder bij de geboorte, en dat bleef het ook voor Sarah op haar leeftijd en voor Abraham ook op zijn leeftijd. En dan moet zegt de Heer, en dan moet je die zoon teruggeven. Ik weet niet hoe het gaat als je zelf iets dergelijks een beetje hebt meegemaakt, misschien een overlijden van een familielid of misschien van een eigen kind of hoe dan ook. Maar dit is zo ingrijpend, emotioneel, dat je er eigenlijk niet over uit kunt. En je kunt je ook niet voorstellen dat de Heere zegt, Abraham, nu moet je die zoon waar je zo lang op gewacht hebt en die je zo bijzonder gekoesterd hebt, die moet je teruggeven, die moet je offeren als een brandoffer op een van de bergen die ik je ga noemen in het land Moria, op een van die bergen daar. Niet hier vlakbij huis, maar een flink stuk reizen. Die geschiedenis die is ons bekend. En waarom? Ja, omdat we in het Nieuwe Testament lezen, bijvoorbeeld van de gelijkenis van die wijngaardenier. Die heeft een wijngaard, verhuurt de wijngaard aan knechten, denkt dat hij dan ook revenuen, opbrengsten krijgt. Doen ze niet, stuurt hij een knecht, een andere knecht, nog meer knechten. En tot slot zegt die eigenaar, ik heb nog één zoon, ik zal mijn zoon zenden. Voor mijn zoon zullen ze waarschijnlijk wel respijt hebben. En de mensen die daar het beheer hebben van de wijngaard zeggen, dat is de erfgenaam, laten we hem maar doden, dan is de erfenis van ons. U kunt die geschiedenis gewoon terugvinden, heb je ook al heel vaak gehoord. God bevestigt zijn liefde ten aanzien van jou hierin dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Er waren niet meer, Abraham had ook maar 1. Er was ook geen ander, er was geen alternatief. Er is een hele bijzondere lading verstopt in deze geschiedenis. En nu een klein sprongetje. Dat heeft mij, toen ik overwoog, hoe zal ik dat proberen in te leiden, heeft me enorm geraakt. Ik weet niet, je kent mij niet allemaal precies, maar dat kan best een potje janken zijn, een hele tijd. Voor mij, als het je... Isaac 12 jaar. Hoe oud was de Heer Jezus toen hij voor het eerst naar diezelfde berg Moria ging? Even, probeer het even. Die berg Moria blijkt later, daar kom ik straks even op terug, de plek te zijn waar Salomo zijn tempel heeft gebouwd. Die plek. 2 Kronieken 3 vers 1. Op de dorsvloer van Arauna. Door David gekocht voor een gigantisch bedrag. Bij de erfenis richting Salomo, aan Salomo geschonken met de opdracht, daar moet het gebeuren. Diezelfde locatie waar Abraham ooit zijn zoon van 12 op het altaar legde. Daar stond een jongetje van 12. Wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Hoort u het hem zeggen? Ik moet die link tussen Genesis 22 en die hele bekende tekst uit het Nieuwe Testament van de Heer Jezus, die dan achterblijft en ze, ja, even kwijtraakte in het reisgezelschap. Dat prachtige beeld, dat krijgt u eigenlijk zo op een bordje. En dan denkt u, die Heer Jezus was ook 12. Dat staat erbij hoor, toen hij 12 was. En toen gebeurde dat. En we nemen aan dat dat de eerste keer is dat onze Heer Jezus daar geweest is. Dat was de eerste keer dat hij met de familie optrok om dat feest in Jeruzalem mee te maken. Maar je ziet het gebeuren. En ik wil nu direct nog een tekst erbij lezen. En dat komt uit Lucas 13. Misschien op het eerste gezicht een wat vreemde tekst. Lucas 13. Vers 33. Ik zal vanaf vers 31 lezen. Op diezelfde dag kwamen er enige fariseeën en zeiden tegen de Heer Jezus: ga weg en vertrek van hier, want Herodes wil u doden. En hij, de Heer Jezus, zei tegen hen: ga heen en zeg die vos. Dat is niet een leuke benaming, maar het is de Heer zelf die het zei. Zie, ik drijf demonen uit en verricht genezingen vandaag en morgen, en op de derde dag word ik voleindigd. Intussen moet ik heden en morgen en de dag daarna reizen. Het gaat immers niet aan dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem. Waarom lees ik dat nu voor? We lazen net in Genesis 22 dat Abraham op pad moest gaan naar een van de bergen die de Heer noemen zou, Moria. En op de derde dag zag hij die plaats van verre. En de Heer Jezus zegt, weet je, op de derde dag, dan is het werk tot voleinding gekomen. En dan gaat het gebeuren. En dan gaat het om dezelfde locatie. Weer ziet u een hele bijzondere lijn richting de Heer Jezus, maar ook voor uzelf en voor uw eigen hart, om de Heer Jezus te bedanken voor alles wat hij deed en doet, voor wie hij is. Dit zijn lijnen, broeders, zusters, die niet zomaar in de Bijbel staan. Er is trouwens überhaupt geen enkele tekst, zomaar. Er heeft altijd een hele diepe betekenis. Er zit altijd wat achter. Of het zien, dat is nog een tweede. En of ik het ooit op aarde allemaal zie, is ook een derde. Dat weet ik ook niet. Dat wil ik wel graag. Maar misschien moeten we even wachten tot we de schellen van de ogen zien vallen. En dat we ineens zo helder zien zoals we nog nooit eerder zagen. Dat kan. Maar hoe dan ook, de diepte van het woord van God is gigantisch. Als je hier in het Genesisboek ziet dat er toen al een plek bestond waarvan Abraham kon zeggen, ja, op de berg des Heren zal er in voorzien worden. Yahweh Jireh, daar komt de naam Jeruzalem door de binnen van de naam, Jireh Shalom, Jireh voorzien, Shalom voorzien en vrede, Jeruzalem, dat prachtige. Dat is een plek. Nee, Abraham mocht die plek niet uitkiezen. Hij kon niet zeggen, die hoogte daar, die is wat dichterbij. Moria, die plek. Ik zal het je noemen. Ik zal het je heel precies aanwijzen. Dat is heel precies. En daar, op die plek, heeft Abraham een altaar gebouwd. Het hout meegenomen. En u ziet de Heer Jezus in het Oude Testament al, als Isaac daar met het hout op zijn rug naar boven gaat, dan zie je bij wijze van de Heer Jezus al met het kruis omhoog gaan, naar die plek gaan. En dan komt de vraag, maar het offer dan? Vuur hebben we, hebben hout, maar we hebben geen offer. Yahweh voorziet. En u weet het, dat is de Heer Jezus. Dat is dé grote oplossing. Er wordt vandaag zo vaak gepreekt en gesproken over hoe we moeten leven en hoe we om moeten gaan met mensen en hoe we vijanden moeten zien of vrienden. Enfin, u denkt maar aan Hamas, Israël, u denkt aan allerlei andere vreselijke tonelen die zichtbaar zijn, televisie, krant, tijdschrift. Maar gaat het nog wel aan je hart een rol spelen? Ja, er is eigenlijk maar één plek waar het eigenlijk om gaat. Er is één plek waar de Heere zichzelf een lam als brandoffer voorzag. En dat is het kruis van Golgotha. Dat is waar de Heer Jezus, met mijn heiland, zijn leven gaf. En waar hij in mijn plaats wilde hangen. En alle prut en alle verkeerdheid van mij wilde betalen. Wat ik nooit had kunnen ophoesten, heeft hij gedaan daar. En meer betaald dan ik ooit aan schuld gekregen heb. Ik beroep mij op Leviticus 5 en Leviticus 6, waarbij het schuldoffer 20% extra werd betaald. 20% extra. Een vijfde deel extra. Als uw schuld 1000 is, heeft de Heer Jezus 1200 betaald. Het is maar dat u het weet. Dus het is niet zo dat de Heer er met een kopie afkwam. Of dat hij ging afdingen of zo. Hij heeft 1200 betaald toen u 1000 schuldig was. Dat is de Heer Jezus. En de enige die die hemelse norm kende, was de Heer Jezus zelf. Uit de hemel gekomen. Hij kende de heiligheid van God. Wist hoe God dacht en hoe hij reageerde en wat er zou gebeuren. Alles is daar helder en ontbloot. En het is daar dat Isaac op het altaar ligt. En op het moment dat Abraham het mes wil gaan hanteren om daadwerkelijk zijn zoon aan de Heere te geven. Stop. Wie zegt daar stop? Ja, dat is Yahweh, dat is de Heere. Nou, heel precies. De Heere Jezus is ook Yahweh. Ik kan het bewijzen uit de Bijbel. God de Vader, Yahweh, ja, ook. God de Geest, ja, ook Yahweh. God de Zoon, ook Yahweh. Wie staat daar bij Isaac en zegt stop? Nou, ik ben te emotioneel om het anders te zeggen. Daar staat de Heer Jezus en die zegt, Abraham, stop. Ik ga daar liggen. Ik ga het doen. Dat is Gods heilsplan vanaf het prille begin. Gods heilsplan is helemaal verstopt in deze geschiedenis. En ja, daar kun je alleen maar van zeggen, ja, is dat theoretisch? Is dat gewoon niet meer normaal? Is dat een beetje over de top? Weet je wel, zoals dat heet, overdone? Ja, dat mag op mij. Maar Gods gedachten zijn hoger dan mijn gedachten, dan onze gedachten. En zijn weg is ook hoger dan onze weg. Ik ben andere woorden, wees nou eens wat voorzichtiger met het idee dat jij het allemaal in je vingers zou hebben, of dat je het helemaal zou zien, want dat is niet zo. Er zijn zulke prachtige dingen terug te vinden in zo'n oude geschiedenis. Nou, wat ik nou probeerde te zeggen, is je ziet in Genesis 22 die enorme, enorme route van Abraham met zijn zoon. En dat is het schilderij van de enorme route die Yahweh ging, de vader ging met zijn zoon. En dat is ook precies wat de Heer Jezus zegt. Ze hebben me allemaal alleen gelaten en toch ben ik niet alleen. Hij is niet alleen, want de Vader is met mij, Johannes 16. Hij was erbij, niet een toeschouwer die ook nou misschien wel applaudisseerde of zo, maar die erin betrokken was, die het ook zelf zo wilde. De Vader en de Zoon gingen samen, zo gingen die beiden samen. En dat prachtige beeld, dat hebt u. En nu doet het merkwaardige feit zich voor dat diezelfde locatie, Moria, nog weer een rol speelt in de Bijbel. Dat ga ik met u lezen. Dat komt uit... Uit 1 Kronieken 21. Het is maar goed dat je een speakbriefje hebt. Toen zei de engel van de Heere tegen Gad, dat is een profeet in de tijd van David, dat hij tegen David moest zeggen dat David de heuvel op moest gaan om voor de Heere op de dorsvloer van Ornan, de Jebusiet, een altaar op te richten. En David ging naar boven overeenkomstig het woord van Gad, dat hij in de naam van de Heere gesproken had. En toen Ornan zich omkeerde, zag hij de engel en zijn vier zonen die bij hem waren verborgen zich en Ornan dorste tarwe. Dan sla ik een klein stukje over, vers 26. Vervolgens bouwde David daar voor de Heere een altaar en bracht brandoffers en dankoffers. En toen hij de Heere aanriep, antwoordde hij hem door vuur uit de hemel op het brandofferaltaar. Daarna zei de Heere tegen de engel dat hij zijn zwaard weer in zijn schede moest steken. David zegt, vers 30, was door angst voor het zwaard van de engel van de Heere overvallen. David heeft het niet goed gedaan. Hij heeft een idee gehad. We willen nu wel eens weten hoe groot onze gemeente is en wat wij zelf gepresteerd hebben. Een soort volkstelling. Wij willen weten hoe machtig we zijn, hoeveel onderdanen. En Davids eigen roem stond hiervoor op. Was fout. De profeet Gad heeft hem gewaarschuwd. Daar zaten wat meer aspecten aan. Op een bepaald moment kan David kiezen uit drie plagen, drie keer een ingrijpen van de Heere en hij kiest voor het zwaard van de Heere. Want hij zegt, als ik in de handen van mensen val, dan is alle controle weg, want mensen zijn wreed en die zijn onbarmhartig, maar God is barmhartig. Enfin, prachtige dingen heeft David daar ook over gezegd. Maar hoe dan ook, hij kan kiezen en hij kiest voor het zwaard van de Heere dat boven Jeruzalem hangt. En nu blijkt, het blijkt uit de Bijbel, 2 Kronieken 3, dus iets verder, dat die plek, dus dat is die dorsvloer van die Arauna of Ornan, door David idioot zwaar betaald, enorme hoge prijs heeft hij daarvoor opgehoest, dat die plek de plek is waar Salomo later die tempel bouwt, precies daar. Want daar moest het gaan gebeuren. De dorsvloer van Arauna of de dorsvloer van Ornan. Daar heeft David een altaar gebouwd. En daar heeft de Heer geantwoord met vuur uit de hemel. Een hele bijzondere gebeurtenis. Het komt vaker voor dat de Heer antwoordt met vuur. Maar hier is het wel heel speciaal, heel uniek. Maar dat is weer, wat blijkt nu, op de berg Moria. Dus we zijn nu weer op diezelfde locatie als waar Abraham en Isaac destijds waren. Maar ook op de locatie waar de Heer Jezus later kwam en was. Weet je wat, toen hij 12 was, kwam hij in de tempel. Nou, die tempel is precies op deze locatie gebouwd. Natuurlijk is er gedoe over, wat is nu de juiste locatie, wat zijn de juiste vierkante meters. Er is op dit moment een El-Aqsa moskee neergezet. Men zegt daar, waar de tempel heeft gestaan. Er is ook een rotskoepel, heiligdom, waar allerlei teksten aan de buitenkant, die zijn helemaal volgeschreven met Arabische tekens en Arabische teksten. Onder andere met de tekst, gewijd aan de God die geen zoon heeft. Waarom zou de duivel nu zo ingewikkeld doen? Waar ging het over bij Abraham en zijn zoon? Waar ging het over bij de vader en de zoon? Wat willen ze ontkennen, de vader en de zoon? Wat is de geest van de antichrist? 1 Johannes 2, 22. Die de vader en de zoon logen. Dat is de geest van de antichrist. En dat staat aan de buitenkant. Ja. En ze zeggen ook nog, dat is daar opgeschreven, voor christenen, zodat ze eens een keer leren hoe het echt zit. En we zetten ons massaal in om op die tempelberg te klauteren, met alle moeite soms van dien. Bijbeltje meenemen mag niet meer en je mag dit niet en je mag natuurlijk niet bidden en je mag van alles. Ik laat alle details van los, want dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Die plek, waar was de geest van de antichrist? De vader en de zoon logenen. En waar gebeurde dat? Daar, openlijk. Nog steeds. Dag in, dag uit. Bedoeld voor mensen zoals Europeanen en andere inwoners van deze planeet, die daar naartoe gaan. Die moeten dat allemaal weten. En jij en ik, we zeggen, ja, maar zo gingen die beiden samen. Weet u wel, dat was het eerste stukje nog. Genesis 22. En het tweede stukje is, maar toen. En hoe gaat het dan verder? Nou, heel precies. Het zwaard hing daar boven die plek. Als het zwaard zou vallen, zouden er slachtoffers vallen. Maar dat gebeurde niet. Want er was een altaar. Er kwam vuur uit de hemel en verteerde het offer op dat altaar. Lieve broeders en zusters, je staat eventjes heel dicht bij het kruis van de Heer Jezus. Heel dicht. Er zijn mooie liederen over. Als ik het wonderbare kruis aanschouw en zo. Nou ja, die taal is misschien niet meer van 2024, maar van wat eerder. Maar hoe dan ook. Dat hele tere Heer Jezus. Daar hing hij. God zou zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Waar? Op de berg Moria. Op de berg des Heren zal erin voorzien worden. Het is gebeurd. En nu is dat een bedevaartsoord voor de mensen die anders denken over de Heer Jezus. En die niet geloven dat de Heer Jezus Yahweh is. En die niet geloven dat God de Vader een zoon heeft. En die gaan hun mening en hun visie op een enorme manier propageren. En met te zwaard en te vuur bestrijden als je daar een beetje anders over denkt. Dan ben je nog niet jarig. En nu gaat het mij niet om mij af te zetten tegen. Maar het gaat er wel om dat gelovigen die de Bijbel als richtsnoer hebben. En van zeggen, ja maar de Bijbel zelf, en het is het woord van God. En het is de Heilige Geest, het is Yahweh, de Heilige Geest. Die ons ook dit wil verklaren en duidelijk wil maken. Ja, daar staat dat het om een hele bijzondere locatie gaat. Als we nu vandaag tegen elkaar zeggen, waar zou het enorme knallen beginnen, straks, in de toekomst, ergens? Antwoord is nu, dat is bij iedereen, denk ik, die doordenkt, hetzelfde. Nou, dat is daar op die Tempelberg. Daar. Als daar iets gebeurt, dan staat de hele wereld in de fik. Dat is te voorspellen. En daar is ook uiterste voorzichtigheid geboden. En die constructie die er vandaag is, om het een beetje rustig te houden, dat is een hele idiote constructie. Israël heeft zeggenschap over de hele berg. Maar op die berg hebben ze niks te vertellen. Dat hebben ze uit handen gegeven. In overeenkomsten. En dus staan er mensen van de wachters van uit die andere hoek, islamitische hoek. Die staan te loeren of je daar wel of niet bidt. En je mag ook natuurlijk geen bijbeltje bij je hebben. Maar de laatste keer dat ik er was, deed mijn telefoon het nog wel. En daar stonden hele mooie teksten in mijn telefoon. En dat hebben ze net niet door. Nou, zullen ze dan zo achterlijk zijn dat ze niet het idee hebben dat die westerlingen misschien wel eens een bijbel in hun telefoontje hebben zitten? Ik laat dat maar los. Maakt niet uit. Maar de sfeer is getekend. Er mag dus niets gelezen worden uit de schrift. Er mag niet gebeden worden tot God. En er mag alleen maar een ruimte zijn voor Allah en voor de profeet. En dat is Mohammed. Dat is de situatie. En die situatie is nog zo. Daar gaat het om. En daarom heb ik nu die twee plekjes bij elkaar gevoegd. En zegt, zelfs tot in de toekomst gaat die berg Moria een rol spelen. Waar zou de tempel komen die Ezechiël ons beschrijft? We hebben daar wat tekeningen van. Een architect, gelovige architect Reinders uit Rotterdam heeft daar ooit tekeningen mee gemaakt. Jaren terug. Maar u hebt ze misschien nog. En die tekeningen die hebben te maken met deze locatie. Het is daar. Waar gaat de Heer Jezus straks naartoe? Nou, ik probeer het. De Heer Jezus is naar het kruis gegaan, heeft voor mijn schuld, voor mijn zonden, voor mijn overtreding, voor mijn verkeerdheid de schuld willen dragen en dat heeft hij gedaan. En ik hoop dat je mij dat nazegt. Niet omdat je precies dezelfde woorden moet gebruiken. Neem maar andere woorden, maar de inhoud. Jouw schuld, jouw verkeerdheid, jouw zonden, jouw overtredingen ze zijn weg. Want de Heer Jezus beleed dat aan de Heilige God. Alsof het zijn zonden, alsof het zijn verkeerdheid was. Dat heeft hij gedaan. En daarom heeft ieder die in hem gelooft, vergeving gekregen. Want er is voor betaald. Alles is in orde. Natuurlijk zeggen we eens, ja, maar dan moet je wel door de week een mooi bloemetje kopen voor Tante Truus of zo. Die hebben gegarandeerd weer iets bedacht van, ja, dat moet er dan nog wel bij. Want als je dat niet doet, dan deugt het niet helemaal. Nee, dit eenvoudige, prachtige werk van de Heer Jezus, dat heeft hij gedaan. En als je bij dat kruis van Golgotha staat, dat wonderbaarlijke kruisgebeuren, dan kun je alleen maar danken, kun je alleen maar aanbidden, kun je alleen maar de Heer Jezus groot maken en zeggen, u bent het. Maar nadat de Heer Jezus is weggegaan vanaf het kruis, naar de begraafplaats, naar die spilong, en opstond op de eerste dag van de week en bij de discipelen kwam in de bovenzaal, is hij nog een aantal dagen bij hen gebleven en toen uiteindelijk met hen naar de Olijfberg gegaan. Dat is een andere berg. En op de Olijfberg heeft hij gestaan en werd hij opgenomen, Hemelvaartsdag. En hij is teruggekeerd naar de hemel. Daniël 7, opgave voor morgenochtend, studie Daniël 7, een keer gaan lezen. En dan denken aan die hemelvaartsdag van de Heer Jezus. Probeer het dus. Daar vindt u het. In Daniël 7 zie je hem komen in de hemel. In Handelingen 1 zie je hem weggaan. Maar als je het bij elkaar brengt, dan heb je het een prachtig schouwspel voor je. En de Heer Jezus is nu in de troon van God. Hij krijgt alle macht in de hemel en op aarde. Wordt geëerd, wordt geprezen, wordt gedankt aan alle kanten, bejubeld. Maar kom weer terug. Waar komt de Heer Jezus terug? Nou, op de Olijfberg, zegt Zacharia 14. Hele bekende tekst. Zijn voeten zullen te 10 dagen staan op de Olijfberg, oostelijk van Jeruzalem. En waar komt de heerlijkheid, de glorie van God straks zichtbaar op die Olijfberg? Daar. Die locatie is bekend. En dat betekent toen de Heer Jezus na zijn werk aan het kruis met de discipelen naar de Olijfberg ging en hij opgenomen werd en de Heer tegemoet ging in de lucht, op dat moment is er een soort punt gezet ten aanzien van Israël. De Heer Jezus had geweend over die stad. Och, dat je op deze dag zou erkennen wat tot je vrede dient, maar je hebt niet gewild. Uw huis wordt u woest gelaten. Dus de vernieling is compleet. Er zal geen steen op de andere steen blijven. Al die dingen vindt u terug in de schrift. Heel precies. Zou u nu willen pakken dat het moment is waarop Gods zegen wat Israël betreft opgeschort wordt? Dat moment, toen hij op de Olijfberg vertrok. Maar wanneer gaat die zegen van Yahweh terugkomen? Ook voor Israël. Is dat in 1948 gebeurd toen de staat Israël werd erkend door de Verenigde Naties en daar die volkerenbond? Is dat gebeurd door wat we dan wel het Zionisme noemen? Dat is een socialistische stroming, politieke stroming. Heeft nog niks met de Bijbel te maken ook. Ik ben een beetje kattig misschien, maar is dat het wat we dan vandaag zien? Is er al iets van een profetie geweest van, ja, maar Israël is tot herleving gekomen? We hadden net een tekst uit Jesaja 66, vers 18, even Geert de Rutgers en Dato, en om te zeggen, kijk, in één dag geboren zijn ze. Ze zijn in één dag gekomen. Nou, dat is dan die dag in New York, waar ze een soort decreet hebben getekend. Antwoord, nee. De zegen voor Jeruzalem, de zegen voor Israël komt. Wanneer? Als hij terugkomt op de Olijfberg. Dat is ook in één dag. Dan gaat het gebeuren. Die splijt daar midden door. En de Heer Jezus, de eer en de glorie en alles is voor hem. Gaat Jeruzalem binnen, gaat de tempel binnen. En waar staat die tempel? Weer op de berg Moria, kan niet anders. En dan krijg je 1000 jaren zegen. 1000 jaren van voorspoed. En u en ik, we zijn daarbij. Niet omdat we daar leven, of omdat we daar geboekt hebben met een tentje of met een camper wat mij betreft. Maar omdat we bij hem horen. Wij worden eerder weggehaald, zegt de Bijbel. We worden weggehaald, we worden hier vandaan gehaald, we horen hier niet. We zijn hier vreemdelingen, we zijn hier maar bijwoners. Ons burgerschap is in de hemelen. We worden daar gebracht waar de Heer Jezus is. En daar zullen we hem zien. Maar dan komt het moment dat hij uit de hemel terugkomt op de Olijfberg. En het merkwaardige is, dan ben ik erbij. Het is maar dat je het weet. Nou, je hoeft niet te boeken. Je hoeft ook niet te betalen, dat is allemaal al geregeld. Als je gelooft in de Jezus, ben je er dan bij. Je kan met hem. Alle heiligen met u, roept Zacharia 14 vol verbazing uit. Ze zijn er allemaal. Niemand mist. allemaal aanwezig. Ze komen met hem uit de hemel. En ze gaan met hem Jeruzalem binnen. En met hem die tempel binnen. En met hem op de berg Moria. Misschien wel roepen, God heeft zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Die tekst blijft hangen. Dat blijft over. Wat een geweldige, geweldige hoogte van je geloof. En wij zitten dan te hakketakken over wel eens niet dus. En moet het zo met doop, en moet het zus met avondmaal, en moet het zo, als het om de Bijbelvertaling gaat, of over het soort liederen wat je zingt, of nou ja, de manier waarop je je uit, van alles. En dat gaat maar door en het wordt alleen maar troebeler. Het wordt een soort vaagheid. En niemand weet meer precies hoe het zit. En vanavond probeerde ik u te zeggen, we moeten naar de berg Moria toe. Probeer dat nu trouwens vast te houden. Dat eerste als model. Maar dat model van Genesis 22 vindt u de hele Bijbel door. En u bent er straks bij. U mag genieten. En u gaat de Heer Jezus alle eer geven die maar denkbaar is. Wat een dag zal het zijn voor hem. Wat een geweldig moment voor de Heer Jezus. Amen. Vader, dank u wel dat u ons zo zag kijken naar een paar teksten uit het Oude Testament, Genesis en 1 Kronieken en 2 Kronieken en nog een paar teksten. En we keken naar die berg Moria, waar toen een altaar kwam door Abraham gebouwd, waar later een tempel stond door Salomo gebouwd, waar nog weer later een tempel zal staan. Door wie gebouwd, weet ik niet. Ezechiël schrijft erover in elk geval. We willen u danken dat het dan volstrekt helder wordt over wie dit allemaal gaat. En dat gaat niet over ons en over onze club en over onze richting, maar dat gaat over onze Heer Jezus. Onze geliefde Heer, onze Heiland, onze Verlosser. Degene die nu door u verhoogd is, Vader, aan uw rechterhand, die alle eer en alle glorie krijgt ook op dit moment al, maar straks helemaal bejubeld gaat worden door al die mensen, al die volkeren die van jaar tot jaar naar Jeruzalem gaan om daar hem te bedanken. Wat een dag, wat dagen zullen dat zijn. En wij mogen daar nu al van genieten, een vooruitblik kennen. We prijzen uw naam en danken u voor uw goedheid en uw genade. In de naam van de Heer Jezus, dank u wel. Amen.